Gemeente, wat heb je eraan? Dat kan wel eens een goede vraag zijn om te stellen. Niet altijd en niet voortdurend. Dan wordt het ook een beetje vermoeiend. Maar zo af en toe is het wel eens goed om je dat af te vragen. Wat heb ik er nou eigenlijk aan? Dat ik dit doe. Dat ik die keuze heb gemaakt in mijn leven. Wat levert het nou eigenlijk op? Ja, en zelfs in de kerk is dat geen overbodige of ontoelaatbare vraag. Wat hebben we eraan? De Heidelbergse catechismus gaat ons er vanavond in voor. Er wordt namelijk gevraagd, wat nut ons de opstanding van Jezus Christus? Wat hebben we eraan dat de Heere Jezus Christus uit de dood is opgestaan? Kennelijk mag je die vraag stellen. Nou ja, moet je die vraag zelf stellen als het over de opstanding van de Heere Jezus Christus gaat? En daar moet het dus over gaan vanavond. Niet alleen over het dat de Heere Jezus Christus is opgestaan. Natuurlijk moet dat ook aan de orde komen. Maar het gaat er vooral om waartoe de Heere Jezus Christus is opgestaan. Wat het doel was en welk nut er voor zijn kinderen in ligt. Thema van de preek, het nut van Christus' opstanding. En het is een drieërlei nut, zoals u ook al in de catechismus zelf kunt zien. Allereerst is het nut een nieuwe gerechtigheid. Vervolgens een nieuw leven. En ten derde een nieuwe toekomst. Het nut van Christus' opstanding is een nieuwe gerechtigheid, een nieuw leven en een nieuwe toekomst. Allereerst dus die nieuwe gerechtigheid. De catechismus zegt, ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Daar valt twee keer het woord dood. De dood is een geweldige macht in deze wereld. Een macht die je telkens opnieuw ook weer wint. En je raakt ervan onder de indruk. Als je in het Oude Testament de geslachtsregisters leest, dan lees je het keer op keer. En hij stierf. En hij stierf. Zelfs al werden de mensen nog zo oud, honderden jaren oud, het eindigt altijd met elk mens. En hij stierf, of en zij stierf. En we kunnen het ons wel verbeelden, wij mensen, dat we heel wat voorstellen en dat we heel wat kunnen, maar van de dood kunnen we het niet winnen. We hebben allerlei mogelijkheden op medisch gebied om mensen lang in leven te houden. Maar uiteindelijk zijn wij mensen sterfelijk. Wie is er die de slaap van de dood niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ja, dat is een goede vraag van de psalmist. Wij mensen, wij moeten allemaal sterven. En dat wij moeten sterven is een uitdrukking van de macht van de dood die in deze wereld gekomen is, omdat wij mensen gezondigd hebben. Tegen de Heere in opstand kwamen. En we waren gewaarschuwd. De Heere had het al tegen Adam gezegd, als je daarvan eet, dan zul je de dood sterven. En het is waar. De dood is door de zonde de wereld ingekomen. En de zonde en de dood zijn doorgegaan tot op alle mensen. Maar nu, Jezus Christus heeft door zijn opstanding de dood overwonnen. Die vijand van wie geen mens het kon winnen. Die dood die oppermachtig is in deze wereld. Die dood is verslagen. Is volkomen overwonnen door de Heere Jezus Christus. Dat is wat de Heidelbergse catechismus hier aanwijst. En doordat hij de dood heeft overwonnen, kan hij de gerechtigheid die hij door zijn dood voor ons verworven had, deelachtig maken. Ja, dat gaat wel even snel, zoals de Heidelbergse catechismus dat zo heel kort zegt. Wat staat er nou eigenlijk? Wat betekent dat? Het beste kan ik u dat duidelijk maken aan de hand van het slot van Romeinen 4 en het begin van Romeinen 5. Er staat in het slot van Romeinen 4, vers 22, daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil, welken het zal toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem die Jezus onze Here uit de doden opgewekt heeft. Hier gaat het over gerechtigheid, die wordt toegerekend aan degene die geloven dat de Here Jezus Christus uit de dood is opgewekt. Die geloven in de Vader die de Zoon heeft opgewekt, die overgeleverd is om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En dan gaat hoofdstuk 5 verder. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Here Jezus Christus. Wat betekent dat? Wij mensen, wij zijn zondaar. Maar nu is de Here Jezus Christus in deze wereld gekomen, de Zoon van God. En hij is volkomen gehoorzaam geweest tot het einde toe, toen hij zei: het is volbracht. En hij heeft zo de zonde van de zijnen op zich geladen en gedragen, weggedragen tot aan het kruishout van Golgotha. En omdat hij zelf compleet zondeloos was, kon hij in zijn reinheid en zuiverheid betalen voor alle die van hem zijn. De dood kreeg op hem geen vat, want waar komt de dood? Waar de zonde is. En als loon op de zonde. Maar de Heere Jezus Christus was volmaakt zonder zonde. Volmaakt rein. Volmaakt gehoorzaam. En de dood kreeg op hem geen vat. En de Heere, zijn Vader, heeft hem gerechtvaardigd. Dat wil zeggen hem gelijk gegeven. Hij is inderdaad volkomen rein. Hij heeft alle gerechtigheid volbracht. Hij is de ene rechtvaardige die in hem is. Die deelt in zijn gerechtigheid. Door de dood van de Heere Jezus Christus heeft hij de gerechtigheid verworven. Hij kan staande blijven in het oordeel van God. Hij is staande gebleven. En toen zijn leven af was, hij gestorven was, toen was het duidelijk. Deze mens is rechtvaardig. En die gerechtigheid, dat staande kunnen blijven in het oordeel van God, dat deelt de Heer Jezus Christus nu ook uit. Want hij is niet alleen gestorven, maar hij is door de Vader ook opgewekt uit de dood. En zo bleek het, dat het echt waar was, dat wat hij had gezegd, het is volbracht, het is genoeg. En de Vader heeft daarop de Paasdag amen opgezegd, door hem op te wekken uit de dood. Ja, het is genoeg. En de dood mag deze niet in de greep houden. Hij is de rechtvaardige, hij is de levende. En nu hij leeft, nu laat hij de zijnen ook delen in zijn gerechtigheid. Wie in hem is opgenomen. In hem deelt door een waar geloof. Die zal leven. Die deelt in de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Dat is de betekenis, het nut van de opstanding van de Heere Jezus Christus. Mensen die onrechtvaardig waren. Mensen die veroordeeld moesten worden. Mensen die buiten stonden. Die worden door de genade van God in de Heere Jezus Christus als rechtvaardigen gerekend en binnengesloten, binnengehaald. En ze mogen leven. Nou, wat een nut is dat. Dat is toch onuitsprekelijk groot. Stel je dat eens even voor, stelt u het zich eens voor en hopelijk kunt u het zich heel goed voorstellen. Je hebt de doodvonnis op zak. Je hebt de dood verdiend. En er is niks wat je eraan kunt doen. En nu is daar die ene. Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is in de dood geweest. En hij is weer levend geworden. Hij is het lam dat staat als geslacht. En hij deelt het uit, zijn gerechtigheid, waardoor zondaren die de dood hadden verdiend, doodschuldig waren, niet in die dood zullen komen. Ja, ze moeten nog wel sterven, maar zegt de catechismus dan ergens, dat is een afsterven van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Wat is dat heerlijk, een gerechtigheid die wij niet konden verwerven, die niet in onze macht lag, maar die de Heer Jezus Christus heeft verworven en die hij ook uitdeelt, zodat als de Heer gaat oordelen, dat je staande kunt blijven in dat oordeel van God. Dat terwijl, zo zegt zondag 23, terwijl je geweten je aanklaagt en zegt, je bent een zondaar. Je hebt tegen al Gods geboden gezondigd, niet maar enkele, maar tegen al Gods geboden gezondigd. Niet één daarvan gehouden. Je bent nog steeds tot het boze geneigd. En toch, nochtans schenkt God mij, zonder enige verdiensten van mijn kant, de volkomen gerechtigheid en heiligheid van Jezus Christus. En hij ziet me zo als had ik nooit zonde gehad of gedaan, als had ik zelf alle gerechtigheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Dat is toch het evangelie. Dat is toch het goede nieuws voor schuldige mensen. Dat is wat de Heer Jezus Christus heeft verworven. Ja, zal iemand zeggen. Maar dat moet ook worden toegepast. Precies. En hoe zal dat nou ooit gebeuren? Nou, daar zegt de catechismus ook wat over. Opdat hij ons de gerechtigheid die hij verworven had door zijn dood, kon deelachtig maken. Dus als het gaat om de toepassing en de toe-eigening van dit grote heil van de rechtvaardiging van de goddelozen, dan is dat niet allereerst aan ons, gelukkig. Maar dan is dat wat de Heer Jezus Christus doet. Hij doet het door zijn geest. Hij maakt het mensen, zondaren, deelachtig. Waarom is dat zo goed nieuws? Omdat anders niemand nog gered zou worden. Als het zo zou zijn, zoals sommigen menen dat het is, dat de Heer Jezus Christus wel alle gerechtigheid heeft verworven, maar dat hij nu gaat afwachten wie er tot hem komt en wie graag van hem die gerechtigheid wil ontvangen, dan komt er niemand. Ja, dat is schokkend. Dat is echt waar. Dan komt er niemand. Want wij willen het niet van nature. Ja, zo diep gaat de zonde. Zonde is niet alleen dat we een aantal verkeerde dingen doen, dat is het ook. En een aantal verkeerde neigingen hebben, en dat is het ook, en dat zal wel. Maar de zonde gaat zo diep, dat als God zijn zoon geeft tot in de dood en hem weer opwekt, opdat het leven in hem te vinden is, dat wij niet geïnteresseerd zijn. Maar dat we de dood liever hebben dan het leven, de duisternis liever dan het licht. Maar nu, de Heer Jezus Christus deelt wat hij verworven heeft ook uit. Hij stalt het als het ware niet alleen uit, maar hij zoekt de zijne ook op. En hij schenkt hen het heil. Ja, hij schenkt hen zichzelf. Zo moeten we dat zeggen toch. De Heer Jezus geeft niet alleen maar iets. Geeft niet alleen een bepaalde gerechtigheid. Maar die gerechtigheid is te ontvangen in hemzelf. Hij deelt zichzelf uit. En hij laat zichzelf kennen. En in het kennen van hem ligt dit grote heil, een compleet nieuwe gerechtigheid. Hebben we het wonder hiervan leren ontdekken. in de Heer Jezus Christus. Hebben we het ontdekt dat wij zondaren zijn. En niet alleen maar zondaren zijn dat we een aantal verkeerde dingen hebben gedaan. Maar dat we van nature helemaal niet willen dat God God is. En dat dan de Heere door zijn geest zichzelf gaat wegschenken. En erachter komt dat je met lege handen staat. Vanochtend hoorden we, die drinken van het water des levens om niet. Dan kom je erachter dat je ook niks kunt bijdragen. En het hoeft ook niet, het mag niet eens. Christus deelt uit wat hij heeft verworven. Christus deelt zichzelf mee. Dit geeft grond onder de voeten. Als dit niet waar was, dan viel er niks te preken vanavond. Dan viel er überhaupt niks te doen. Dan was het hele leven leeg en zinloos. Want dan had de dood het laatste woord. En dan kon je je wel een leven lang inspannen voor je werk of voor de kerk of waar je ook voor inspant. Maar het bleef allemaal nutteloos. En uiteindelijk gaat dan deze aarde uit in de nacht. Het zij door de klimaatverandering die zich doorzet, het zij door een catastrofe, het zij doordat de zon, wat nog heel lang duurt, uitdooft. Dat is dan het beeld dat er overblijft als Jezus Christus niet is opgewekt. Maar hij is opgewekt. En daarom is er leven mogelijk. En daarom is er een toekomst. Paulus ontwikkelt deze gedachte in dat hele lange hoofdstuk dat we niet in zijn geheel konden lezen, 1 Korinthe 15. Op een heel merkwaardige manier. Een heel apart soort logica houdt Paulus erop na. Paulus zegt, er zijn mensen die zeggen dat er geen opstanding van de doden is. Maar dat klopt niet, zegt Paulus, want als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En dan is alles ijdel en leeg, dan is je geloof leeg en dan is mijn prediking leeg. Dan slaat het allemaal nergens op. En dan gaat het nergens over. Als Christus niet is opgewekt. En dan zijn ook degenen die verloren die in Christus ontslapen zijn. En dan kan het, maar nu, Christus is opgewekt. Uit de doden en de eersteling geworden van degene die ontslapen zijn. Maar nu, hij is opgewekt. Ja, zegt iemand. Het moet gaan over het nut vanavond. Maar dit heeft toch alleen maar nut als het echt waar is, hè? En is het wel echt waar? Dan hoef je niet heel vrijzinnig voor te zijn om je die vraag te stellen. Het is eigenlijk een heel logische vraag. Niemand van ons heeft het ooit gezien dat een dode na 3 dagen weer levend werd. En er is toch niemand ter wereld te vinden die dat ooit heeft gezien. Dus waarom zou het dan waar zijn? Is het geen verzinsel van mensen die hun verdriet niet aankonden? Is het geen trucage van mensen die dat lichaam ergens anders hebben begraven? Er zijn zoveel verklaringen mogelijk, anders dan dat hij echt uit de dood is opgewekt. Nou, zo lijkt het misschien bij een oppervlakkige beschouwing. Maar als we even bedenken dat die apostelen hem in leven hebben gezien en dat ze daarvan getuigen en dat Paulus zegt, er zijn nog mensen in leven van die 500 aan wie hij op eenmaal verscheen. Ja, dan kun je nog zeggen, ja, dat was misschien wel afgesproken werk en dat ze tegen elkaar hebben gezegd, we brengen dit verhaal de wereld in. Maar dan nog zou het heel onwaarschijnlijk zijn dat er niet eentje bij was die zei, maar ik doe niet mee. Want zo eens waren die discipelen het over het algemeen niet. En als het zo zou zijn dat deze mensen dat hadden bedacht of dat ze dat lichaam hadden verplaatst, nou dat kan zo zijn en dat ze belangrijk wilden worden in een nieuwe godsdienst. Maar kunt u zich voorstellen dat ze zich dan lieten vervolgen en uiteindelijk lieten doden voor iets wat ze zelf hadden bedacht. Kunt u zich voorstellen dat het merendeel van die apostelen uiteindelijk werd doodgemarteld en dat er niet eentje bij was? De ondervragers, de martelaars, degene die hem martelde, hadden het graag gehoord. Dat er niet eentje bij was die uiteindelijk had gezegd, goed, ik geef het toe. We hebben het bedacht, het is maar een verhaal. Natuurlijk is hij niet uit de doden opgewekt. Maar dat is niet gebeurd. Ze hebben het allemaal volgehouden. Tegenwoordig zou je zeggen met het pistool op de borst. Ja, hij is opgestaan. Ja, ze hebben het met geloofsmoed volgehouden omdat ze wisten dat het waar was. En dat wie in hem gelooft zal leven, zelfs al is hij gestorven. Dus al zouden ze hun lichaam doden, toch zouden ze leven. Dan is toch, ook al zou je heel sceptisch staan tegenover de Bijbel en tegenover het christelijk geloof, dan is toch de eenvoudigste verklaring dat het echt waar is. Hij is echt opgestaan. Anders moet je allerlei ingewikkelde verklaringen gaan bedenken die ongeloofwaardig zijn. Goed, we hebben het nog nooit gezien. Maar dat betekent niet dat het niet kan bestaan. Dat betekent niet dat het niet waar is. Deze getuigen zijn betrouwbaar en ze zijn met velen. Jezus Christus is opgestaan. En het is wel goed om je dat eens te realiseren. Sommigen zitten misschien in de kerk en van jongs af aan en we horen het woord. En soms raakt het ons een beetje en soms ook niet en gaat het langs ons heen. Maar het is om zo te zeggen een soort woordwereld. Hè? In de kerk worden dingen gezegd. Maar het is echt waar. Het gaat over deze wereld waarin wij leven. Het gaat over mensen zoals u en jij en ik. Wie in Jezus Christus gelooft. Ja, dan zul je eenmaal sterven, maar je zult leven. Dat eeuwige leven dat hier wordt begonnen. Dat houdt nooit meer op. Dat is werkelijk waar. Hij is lichamelijk echt opgestaan. Wat nut ons de opstanding van Christus? Het eerste hebben we nu gezien, maar laat me nog even een streepje zetten onder een woordje dat er staat. Hij heeft het ons verworven. Ja, voor wie gaat dat nou? Geldt dat nou ook? Van mij. Ja, daar zullen we gaandeweg nog wat dieper op moeten ingaan. Maar mag ik er in die zin een streep onder zetten vanavond? Dat hier nou het gezamenlijke voorop staat. En dat het accent valt op wat er van de Heere uit allemaal mogelijk is. En het grote wonder van wat de Heere heeft gedaan in de opwekking van zijn zoon uit de dood. Er worden mensen gered. Er worden dode zondaren levend gemaakt. Er zijn mensen die bij God vandaan gingen, maar die voor altijd bij de Heere mogen wonen. En dat is werkelijk waar. Zouden we daar dan niet naar verlangen? Verlangen ook te delen in die gerechtigheid. Zouden we het niet bij deze Heere Jezus Christus zoeken? Ons door hem laten vinden. Tweede. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Een nieuw leven. Een nieuw leven, dat betekent niet dat je je leven leeft en dat je de koers een beetje verlegt. Dus niet dat er wat andere accenten gezet worden in je leven alleen. Maar het wordt compleet nieuw. Nu is dat in het leven van Gods kinderen nog niet altijd te zien. Niet compleet te zien. Maar de Heere is bezig zijn kinderen te vernieuwen naar het beeld van zijn zoon. Totdat uiteindelijk ze compleet nieuw zullen zijn in zijn koninkrijk. Dat is wat de Heere doet. Wat houdt dat dan in? Nou, je mag het wel zo zeggen dat er een nieuwe wind gaat waaien in je leven. Dat de geest gaat waaien in je leven. En dat het opeens om andere dingen gaat. Wat je eerder belangrijk vond, wordt opeens niet meer zo belangrijk. En dingen die onbelangrijk leken, worden opeens wel belangrijk. Paulus zegt dat, hè. Hij had ontzettend veel op godsdienstig gebied, een hoop kennis, goede opleiding, aanzien. Was een Hebreeër uit de Hebreeën. Nou, hij somt het allemaal op. Maar hij zegt, maar wat ik nou dacht dat het winst was, dat heb ik om Christus wil schade en drek geacht. Hij zegt, het is vuilnis, neem maar mee. Om de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus. Dat is een nieuw leven. Ja, je mag zelfs zeggen, het is pas echt leven. Want wat veel mensen leven noemen, dat is het eigenlijk niet echt. Je ademt, je vitale functie toeneemt, je doet van alles. Maar wat is nou echt leven? De apostel Paulus zegt in Colossenzen 3, Christus is ons leven. Christus die ons leven is. En nogmaals, wat houdt dat dan in? Nou, vergelijk het met hoe veel mensen in deze wereld leven. Die leven op de manier, Paulus haalt dat aan, laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Vers 32 van 1 Korinthe 15. Dat is het leven van veel mensen. Je tijd is beperkt, je weet niet wanneer je sterft. Dus haal uit het leven wat erin zit. Leef je leven lekker. Laat je niet gezeggen door een ander. Maar doe wat jij wil. Ja, dat is onze tijd, toch? Zo steekt het toch in elkaar. Paulus wist het al. Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. En aan de ene kant ziet dat eruit als een geweldige levenslust. Mensen die van hun leven een feestje maken, ja, zo zeggen ze dat toch. Je maakt er een feestje van. En dat ziet er prachtig uit, maar wat zit er eigenlijk achter en onder? Want morgen sterven wij. En we nemen het er nu van, want je weet niet hoe lang je leven duurt. En je weet wel dat het een keer ophoudt. En veel mensen denken, ja, dan is dood, dood. En dus je moet het allemaal in dit leven doen. En dat lukt niet. Kijk, we hebben onze welvaart en mensen leven lang en hebben een heleboel mogelijkheden in deze tijd. Maar zelfs dan. Zijn mensen nog ontevreden over wat je allemaal in dat ene leven kunt persen, dan is het nog niet iets wat je hart kan vervullen. Want werkelijk leven, dat is bij de Heere Jezus Christus te vinden. Die je leven helemaal nieuw maakt. Laten we er eens op letten hoe de catechismus het zegt. Het is prachtig gezegd. Wij worden door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En dat nieuwe leven, dat is niet dat je zegt, nou gooi ik het roer radicaal om. Dat is niet je eigen project, om zo te zeggen. Maar dat is nu wat Christus door zijn geest in de levens van de zijnen doet. Wij worden door hem opgewekt tot een nieuw leven. Christus is opgewekt. Van dood levend geworden. En zo worden dode zondaren levend gemaakt. En vervolgens gaan ze dat nieuwe leven ook echt leven. Het is zoiets heerlijks, omdat het betekent dat je niet wordt vastgepind op je verleden. Zo gaat het in de wereld wel. Oh, die heeft dat en dat gedaan. En het wordt nooit meer vergeten, zeker in deze tijd van internet niet, dat niet vergeten. Maar bij de Heere is een nieuw leven mogelijk. En we weten allemaal, je kunt keuzes maken in het leven. Soms denk je, heb ik de goede keuze gemaakt? Maar je kunt niet de klok terugdraaien. En hoe verder je in het leven komt, hoe minder manoeuvreerruimte je lijkt te hebben. Sommigen worden daar heel zenuwachtig van. De Heere geeft een nieuw leven. compleet nieuw. Een leven vanuit de Heer Jezus Christus. Door zijn kracht worden we opgewekt. En als u zegt, ja, maar dat nieuwe leven, ik krijg daar maar zo weinig van voor elkaar en ik val mezelf zo geweldig tegen. Waar moeten we het dan zoeken? En dat we onszelf aansporen van, nou, ik moet beter mijn best doen, of ik moet wat strenger zijn voor mezelf, of ik moet dit of ik moet dat. We moeten bij de Heer Jezus Christus zijn. Leven vanuit zijn kracht, door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ja, en hoe dat nieuwe leven eruit ziet, dat is daarmee dus ook duidelijk. Dat is een leven vanuit de Heer Jezus Christus. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Blijf in mij en ik in u. Dat is het leven, gevoed worden door de Heer Jezus Christus. Het is een leven ook gericht op de Heer Jezus Christus. Want waar gaat het ons nou om in dit leven? Om welvaart, om dat huis, om die auto, om die carrière, om dat gezinsleven, om dat comfort, om die gezondheid. Opdat ik hem kennen en de kracht van zijn opstanding, zegt Paulus. Dat is het nieuwe leven. Gericht op de Heer Jezus Christus. Ik haalde zojuist Colossenzen 3 aan over Christus die ons leven is. In datzelfde hoofdstuk zegt de apostel Paulus, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van zijn Vader. Dat nieuwe leven, dat is dat je een andere focus krijgt en een ander perspectief gericht op de Heer Jezus Christus. En veel mensen denken dat dat dus een heel benauwd leven is en een leven waarin niks mag en een ontzettend saai leven, maar dat is het niet. De zonde is saai. De zonde is altijd hetzelfde. Het gaat altijd om je grote ik. Het gaat altijd om geld en macht en seks en de dingen van deze wereld. Dus de zonde is zo ontzettend voorspelbaar. De zonde is altijd hetzelfde. Maar Gods goedheid is elke dag nieuw. En de Heer Jezus Christus te kennen, daar raak je nooit op uitgekeken. Dat is het nieuwe leven. Door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En als iemand zegt, ja, het zijn wel heel hooggestemde woorden. En wat zie je daar nou in de praktijk van? Bij wie zie je dat nou echt gebeuren? En dat is een geloofszaak. Soms zie je er wel wat van. Bij jezelf of bij anderen. Bij anderen zie je het vaak scherper dan bij jezelf. Dat je ziet dat iemand de Heer meer lief krijgt. Dat je ziet dat bepaalde scherpe kanten ervan afgaan. Maar vooral dat je ziet, er is echt een andere wind gaan waaien in zijn leven. Het gaat niet meer om ik. Het gaat niet meer om de dingen van het hier en nu. Maar het gaat om de levende God. En als u zegt, maar daar schiet ik zo in tekort. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. En daarom word je dan toch des te meer afhankelijk van de Heere Jezus Christus. Heere, schenk me die kracht van u. Schenk me die geest van u. Schenk me dat nieuwe leven. Ja, het zijn grote woorden, maar uiteindelijk is het ook bemoedigend voor iemand die zegt, ik sta overal nog buiten en ik heb er geen deel aan. Want er wordt nou vanavond niet gezegd, als je nou maar beter je best doet en als je nou maar de volgende 7 punten in acht neemt, dan komt het goed met je en dan val je jezelf weer tegen. Maar er wordt verkondigd, Jezus Christus leeft. En hij is bij machte om zelfs doden op te wekken. Doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze horen zullen leven. Dus is er hoop. Zelfs voor iemand. Die ver weg is. Die geestelijk dood is. En als u als jij daar nou vanavond de vinger bij legt. Zegt Heere, maakt u dat nou waar in mijn leven. Deze God. Die zijn zoon uit de dood heeft opgewekt. Dan niet horen. Zo, deze God die de levende is, die de God van het leven is, die zondaren het leven schenkt, zou die God u dan niet het leven willen schenken? En wel, dat wil hij. Want zo is hij. Goed, we kunnen niet alles behandelen van dat nieuwe leven. Het is een leven naar Gods geboden en het leven in de vreugde van de Heer. Maar laten we nog kijken naar de derde, die nieuwe toekomst. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Bedenkt u nog eens even, wat nou, zegt Paulus, wat nou als Christus niet was opgewekt? Wat had het dan allemaal voor zin? Je doet je best en uiteindelijk sterf je. Nou ja, consumeren dan maar, hè. En uitleven dan maar. Of, dat kan ook, dat je zegt, ja, ik ben er straks niet meer, maar er zijn nog komende generaties, dus ik moet zo goed mogelijk op de aarde passen, terwijl je wel weet, het lukt nooit helemaal. En uiteindelijk glipt het je tussen de vingers door. Maar nu, Christus is opgewekt. Dat betekent dat alle die van hem zijn, met hem zullen leven. Paulus zegt, als Christus niet is opgewekt, dan zijn degenen die in Christus ontslapen, zijn ook verloren. En als we alleen in dit leven op Christus hopen, zijn we de ellendigste van alle mensen. Maar nu, degenen die in Christus ontslapen zijn, zijn voor altijd bij hem. Degene die vandaag van Christus is, die valt nooit uit zijn hand, maar die brengt hij thuis voor goed. We hoorden er vanochtend wat van die heerlijke toekomst, die wij niet eens kunnen bedenken, zo heerlijk is het. Christus is opgestaan en daarom is het zeker. Het is een onderpand van onze zalige opstanding. Een onderpand is een garantie. Het is gegarandeerd voor al Gods kinderen dat ze met de Heere zullen opstaan. En de Heer is altijd royaler dan wij hadden kunnen denken. Want niet alleen is de opstanding van Jezus Christus een onderpand, maar de Heer zendt ook zijn geest als een onderpand in zijn kinderen. Die geest die het begin is, die de eersteling is en die de garantie is van de toekomst van God. Als je naar jezelf kijkt en als je om je heen kijkt, dan kun je het je soms maar zo moeilijk voorstellen dat eens alles nieuw zal zijn. Die wereld, wat komt er van terecht, we wachten al zo lang. En je eigen leven, wat is er veel wat niet recht is. Ja, en dan is het toch waar dat de Heere de zijne vernieuwt. Waarom? Tot de eer van zijn glorie, zegt Efeze 1. Daar gaat het om. Die geest die leert Gods kinderen dan toch opnieuw te hopen. We kunnen niet de hele Romeinenbrief behandelen natuurlijk vanavond, maar Paulus zegt het in Romeinen 8, zo heel treffend. Dan gaat het over de schepping die in baarsnood is en die zucht. Want ja, wat is er een ellende in de schepping. Maar die geest die leert Gods kinderen ook zuchten. En dat zuchten, dat is niet een klagend zuchten van ach, wat is toch allemaal wat. Maar dat is een verlangend zuchten. Kom, Heere Jezus. Kom spoedig. Een zeker pand van onze zalige opstanding. En hoe zullen we de woorden vinden daarvoor? Dat je opstaat in een nieuw leven. En dat je het ontdekt, nou hoef ik nooit meer te sterven. Nou ligt de dood alleen maar achter me. Dat je opstaat in een nieuw leven. En dat je jezelf nooit meer op één zondige gedachte betrapt. Dat je opstaat in dat nieuwe leven. dat je de Heere zult zien zoals hij is. Die toekomst komt. Die is gegarandeerd door de levende God in de opstanding van Jezus Christus. Kunt u zich nou voorstellen dat de apostel Paulus zegt, daaraan hangt alles. Als dit niet waar is, dan is er niks waar. En het is niet alleen de Bijbel niet waar, maar dan is er niks waars in deze wereld. Maar Christus is opgewekt. De vraag is natuurlijk, is dat nou ook onze zalige opstanding? Uw, jouw, mijn toekomst. Zou u het willen? Vreemde vraag misschien, maar toch, zou u het willen? En als u het zou willen, hebt u dat wel tegen de Heere gezegd. Zojuist, tijdens de preek, of gaat u het tegen de Heere zeggen? Heere, wat zou ik dat graag willen? Dacht u dat de Heere het minder graag wil dan u? Of zou hij het juist meer willen? Als we in de schriften lezen hoe genadig hij is. Ja, zegt iemand, maar hoe ontvang ik dat dan en ik merk er niks van? Zou u het oog niet slaan op de Heer Jezus Christus? De gekruisigde opgestaan. De gekruisigde aan wie je zijn wonden kunt zien. Hij heeft betaald. Het is volbracht. De opgestaande die leeft en die het leven geeft. En zouden we het niet tegen hem zeggen, Heer Jezus Christus, zo heb ik u nou nodig. Als degene die dood geweest is, maar hij leeft. Als degene die de straf heeft weggedragen, zodat zondaren kunnen leven. En met dat je hem zo zoekt, dan beleid je toch dat je een zondaar bent die zelfs niks kan aandragen, die schuldig is tot en met. En die het moet hebben van een volkomen zaligmaker, die doden levend maakt. Deze zaligmaker is er. Jezus Christus, de ene rechtvaardige. Als Paulus hierover schrijft, hij doet dat bijvoorbeeld in 2 Korinthe 5. Dan heeft hij het over dat als ons aardse gebouw wordt afgebroken, dan hebben we een gebouw van God eeuwig in de hemelen. Niet met mensenhanden gemaakt, maar door God. Geweldig beeld. En omdat het daar naartoe moet, zegt Paulus in datzelfde hoofdstuk, wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Het zou toch wat zijn, als op die grote dag in het oordeel tegen ons, tegen u, jou, mij zou moeten worden gezegd. Je hebt het gehoord dat de Heer Jezus Christus is opgestaan. Je hebt het gehoord wat dat betekent. Je hebt het gehoord welk nut dat heeft. Maar je bent roerloos blijven zitten. Je kwam niet in beweging naar hem. En toen de Heere ging uitdelen van wat hij heeft verworven, toen wilde jij het niet hebben. Laat dat toch van ons niet gelden. Maar laten we toch tot hem de toevlucht nemen. Om het te ontdekken dat hij echt leeft. Ja, het is schandelijk om het te zeggen. Maar zelfs God kinderen houden er af en toe gewoon geen rekening mee dat de Heer Jezus Christus echt leeft. En dat hij ook nu regeert. En dat hij zichzelf laat kennen. En dat hij zichzelf laat verkondigen in zijn woord. En dat hij het aan zijn kinderen laat merken dat hij leeft. Hij leeft. En de grote vraag is, leven wij ook? Ja, we zijn een leven zoals we hier zitten. Maar leven we echt zoals dit leven is? Is Christus in beginsel ons leven geworden? En zoeken we daarom de dingen die boven zijn. Dan is het werkelijk waar. Ik zal niet sterven. Ik zal leven. En de daden van de Heere verkondigen. Amen.